We zijn, doet de beamer al iets? Kijk, we zijn vandaag toegekomen aan de vierde aflevering in onze serie over het boek Spreuken. En zojuist memoreerde Adsian al het kinderboek wat uitgekomen is, hoogstpersoonlijk gekeurd door mijn zoon Boas, die het concept daarvoor gelezen heeft en groen licht gaf dat het wel goed zou verkopen, zei hij. Dus nou zijn de opbrengsten niet voor mij, maar ja, dat gaat naar allemaal uitgevers en zo, dus wat dat betreft. Maar goed, we gaan naar Spreuken. Spreuken die spreken. En de vorige keren, misschien heeft u die allemaal bijgewoond, hebben we het gehad over de opzet, de bedoeling van het boek Spreuken in de allereerste keer. Dat hebben we de titel meegegeven, Waanzinnige Wijsheid. Vervolgens hebben we twee keer iets heel specifieks besproken. Spreuken over geld, de adviezen, hoe je omgaat met rijkdom, met bezit, met welvaart en wat Spreuken daarover vertelt. De vorige keer een ander thema bij de kop gepakt, Spreuken en seksualiteit. En nu zijn we bij de vierde aflevering gekomen en dan wil ik eigenlijk weer teruggrijpen op die allereerste keer dat wij over Spreuken hebben nagedacht en het thema wijsheid weer naar voren wil brengen. Want wijsheid is wel het grote thema, het grote onderwerp van dit boek Spreuken. En voordat ik zometeen ga vertellen wat we dan gaan doen, heb ik als opfrissing van die eerste keer dat we over Spreuken spraken nog een dia geleend. Dat is deze dia, dus die kent u al en die hebben we al helemaal besproken. Maar ik wil een paar dingen nog een keertje toelichten over wat wijsheid is. Wijsheid in het boek Spreuken, dat is eigenlijk hele praktische kennis. U heeft zelf allen ongetwijfeld het boek Spreuken meerdere keren gelezen. Ook wel verbaasd over de breedte van de onderwerpen die daarin genoemd worden. Maar wellicht ook de, ja, misschien wel wat onordelijkheid of misschien zelfs het woord chaos tussen de verschillende versen. Dat het soms lastig is om te kijken wat is nou de rode draad. Maar waar Spreuken over gaat, dat is het toepassen van geloofskennis, de kennis die je ontvangt uit de Bijbel, die je ontwikkelt in relatie met God, toepassing van die geloofskennis in het dagelijkse leven. En dat is dus niet zozeer kennis voor het hoofd, het is zelfs niet kennis voor het hart, maar het is eigenlijk de kennis voor de praktijk van alle dag. Het gaat over hoe leef je vandaag als een verstandig mens in deze wereld? Hoe leef je als een christen in deze wereld? Hoe leef je als een rechtvaardige in deze wereld? En daarbij moeten we twee kanttekeningen maken. De eerste kanttekening is dat wijsheid ten diepste iets geestelijks is. Dat staat met name in het Nieuwe Testament. Dat echte wijsheid, die wordt gevonden niet in de bibliotheken van grote universiteiten, maar echte wijsheid die wordt gevonden in God. Dat is een geestelijk iets. Die ontwikkel je in relatie met de Heere God. En dat is ook wat Spreuken meermalen zegt. Het begin van de wijsheid is de vreze des Heeren. Dus in die zin, als het gaat om Spreuken, gaat het er niet zozeer om van hoe leef je volgens regeltjes die wij bedacht hebben, of de nieuwste inzichten, de nieuwste diëten, de nieuwste recepten om gelukkig te worden. Nee, ten diepste gaat het erom van hoe wil God dat wij ons leven inrichten. En tenslotte wat het Nieuwe Testament natuurlijk ook nog zegt, dat is dat wijsheid eigenlijk ten diepste gevonden wordt in de Heer Jezus Christus. Die in het Nieuwe Testament ook de wijsheid van God wordt genoemd. Nou is dat niet alleen maar Nieuwe Testament, want u kent ongetwijfeld Spreuken 8, hebben we de eerste keer ook kort bij stilgestaan, waar de wijsheid gepersonifieerd wordt. Dat wil zeggen dat de wijsheid als een persoon ten tonele wordt gevoerd en de wijsheid gaat spreken, maar in de woorden die de wijsheid dan spreekt, herkennen we eigenlijk de Heer Jezus Christus. En dat is ook voor ons natuurlijk heel van groot belang, dat wij, als wij wijs willen leven, we eigenlijk naar de Heer Jezus mogen gaan kijken. Nou, wat gaan we nu vanochtend doen na deze korte en beknopte inleiding? Wijsheid in actie. Mijn voorstel is om 3 levens bij de kop te pakken. 3 personen uit de Bijbel te bespreken. En dan te bespreken wat ze in hun leven meemaken of een aantal onderwerpen daaruit. Waarbij we het boek Spreuken als een handvat gebruiken. Dus mijn voorstel is om stil te staan bij Jozef, om stil te staan bij Daniël en om ook tenslotte stil te staan bij de Heer Jezus. En dan niet om een soort overzicht te geven van de hele geschiedenis van deze Bijbelse personen, maar eigenlijk om een aantal facetten uit deze bekende geschiedenissen te pakken en die te leggen naast het boek Spreuken. Of misschien het om te draaien wat het boek Spreuken vertelt, hoe dat zijn toepassing vindt, bijvoorbeeld in de levens van deze personen, van Jozef, van Daniël en van de Heer Jezus. En dat kan dan ook voor ons een soort voorbeeld dienen van hoe wij het boek Spreuken op ons eigen leven zouden kunnen toepassen. Laten we beginnen met Jozef. Jozef kennen we natuurlijk. Een van de kinderen van Jacob, die verkocht is door zijn broers, die heel veel heeft doorgemaakt en uiteindelijk de farao wordt van Egypte. Als we nou een aantal aspecten of episodes uit het leven van Jozef de revue laten passeren, dan is natuurlijk in Genesis 37, als deze geschiedenis begint, als Jozef ten tonele wordt gevoerd, dan vind je eigenlijk daar die broers. Die broers die Jozef naar de keel vliegen, die hem niet kunnen uitstaan. En op een gegeven moment, dan zeggen die broers ook zoiets als Jozef naar hen op zoek is in de velden van Dothan. En als die broers hem aanzien komen, dan overleggen ze met elkaar. En dan zeggen ze, dit is onze kans, laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. Met de bedoeling om hem te doden. Uiteindelijk stelt Juda dan voor van, zullen we hem maar gewoon verkopen? En dan wordt hij verkocht. Maar ze willen hem in principe gewoon doden. En dan is het interessant dat zo'n vers eigenlijk een parallel heeft in het boek Spreuken. Die kan je gewoon naast elkaar leggen. Want Spreuken, het eerste hoofdstuk, dat zegt, luister niet naar hen. Dat zegt dan de vader tegen zijn zoon over mensen die bij hem zouden komen met allerlei praatjes en slechte adviezen. Dan zegt die vader tegen die zoon, luister niet naar hen. Als ze je willen overhalen met hem mee te gaan, als ze zeggen, we willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de dood injagen, zonder reden. We verslinden ze met huid en haar, zoals het dodenrijk de levenden verslindt, het graf de doden opslokt. Dus ik stel mij voor, als die broers van Jozef nou wat later geleefd hadden, of Salomo misschien wat eerder geleefd had, en deze broers toevallig een boekrol van Spreuken bij zich hadden en ze bij hun overleg over wat zullen we met Jozef gaan doen heel even die boekrol erbij gepakt hadden, dan hadden ze natuurlijk meteen doorgehad dat het niet de bedoeling was om Jozef zomaar in die put te smijten, dan wel te doden. Nou, hadden ze natuurlijk met gezond verstand hadden ze dat ook wel kunnen bedenken. Maar eigenlijk zijn deze twee dingen parallel. De spreukendichter die waarschuwt ervoor, pas op in welk gezelschap je je begeeft. En pas op dat niet alle adviezen, niet alle ideeën, niet alle plannen die anderen aan je vertellen, of alle voorstellen die men aan je doet, dat die allemaal even goed zijn. Laat je niet meeslepen. Je bent zelf verantwoordelijk. Wijsheid begint ermee dat je voor jezelf bepaalt wat Gods plan is voor je leven. En hoe God wil dat je leeft. En je niet in de omstandigheid laat brengen dat anderen dat gaan doen. Nou was het ook wel een wat lastige situatie voor die broers. Want zij hadden Jozef die hun kleine broertje was. En Jozef dat was iemand, en dat staat aan het begin van Genesis 37, die nogal wat te kletsen had. Hij had dromen Van die korenschoven die zich bogen en die hemellichamen die zich bogen voor hem. En dat vonden ze al niet leuk. Maar er staat ook dat deze Jozef, dat hij kwaad gerucht over de broers aan hun vader overbracht. En dat is ook iets waarvan je kunt afvragen, was dat nou goed of was dat nou verkeerd van Jozef? Was Jozef nou een klikspaan of was Jozef nou een oprecht iemand? Wat Spreuken zegt, Spreuken 27, die zegt beter dat je openlijk terechtgewezen wordt dan dat je uit liefde wordt gespaard. Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk. De boodschap hiervan is dat wat Jozef doet als hij het gedrag van zijn broers aan de kaak stelt, dat hij wel de waarheid zoekt, dat hij wel gerechtigheid zoekt. Dat Jozef niet gedacht heeft, het zijn mijn broers, ze doen verkeerde dingen, maar weet je wat, ik zal dat maar met de mantel van de liefde bedekken. Met de kleurige mantel van de liefde zelfs, want hij had een hele kleurige mantel gekregen. Nee, Jozef, die is oprecht. Die kiest oprechtheid uit. En misschien dat in de praktijk het dan ook heel erg uitmaakt hoe je dat doet en of je dat op een goede manier doet. Maar het feit dat Jozef vertelde van de daden van zijn broers en probeerde om die in het licht te krijgen, dat is op zich een goede eigenschap. Het is een goede eigenschap om de waarheid op tafel te leggen. Het is niet zo dat je dat altijd maar plomp verloren moet doen. De waarheid is in principe goed, maar je moet natuurlijk wel met de nodige zorg en zorgvuldigheid de waarheid op tafel leggen. Trouwens, is ook maar even de vraag of je ook alles moet vertellen wat je vindt en wat waar is. Niet alles is dienstig. Er zijn natuurlijk omstandigheden als je laten we eens een voorbeeld nemen. Iemand vraagt aan je wat vind je van mijn kleren? Zie ik er leuk uit? En je vindt het afgrijzelijk. Ja, moet je dat dan zeggen of niet? Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Maar dat is een heel andere orde van dingen waar we het nu over hebben. Hier gaat het over goed en kwaad in Bijbelse zin. Nou, Jozef, die leidt dan onder zijn broers. Die broers die besluiten van laten ze hem doden. Dat plan dat wordt dan in werking gezet. Jozef wordt verkocht. Hij wordt eerst in die put gegooid. Daar wordt hij uit gered. Omdat er toevallig een karavaan handelaren langskomt naar Egypte. Nou, dood of naar Egypte, dat maakt voor die broers geen fluit uit. En Jozef die komt dan in Egypte terecht. En daar belandt hij in het huis van Potifar. En daar gebeurt wat bijzonders. Als u in hoofdstuk 39 van het boek Genesis kijkt, dan ziet u dat er keer op keer staat dat Jozef gunst of genade vond in de ogen van de Heere, in de ogen van Potifar en noem maar op. Hij valt op. Hoe komt dat? Hoe komt het dat Jozef daar opvalt? Jozef valt op omdat hij trouw is. Hij had misschien kunnen denken, en zo zouden wij misschien denken, wat een onrecht is mij aangedaan. Nou ben ik notabene verkocht, terwijl ik het zo goed bedoelde. Weet je, bekijk het maar allemaal. Ik kap ermee, ik zit mijn tijd wel uit, ik zie wel wat er voor mij terechtkomt. Deed Jozef niet. Ook al zat hij daar als slaaf in het huis van Potifar, hij probeerde het beste ervan te maken. Hij spande zich in. Hij probeerde zijn meester, hoe onterecht die heerschappij van die meester ook was, hij probeerde zijn meester te dienen. Ook dat staat weer in Spreuken. Spreuken 14, een verstandige dienaar geniet de gunst van de koning. Diens woede treft de dienaar die zijn taak verwaarloost. Is van toepassing op Jozef. Jozef was een verstandige dienaar. Een dienaar die zichzelf rekenschap gaf hoe terecht of hoe onterecht de omstandigheid ook is, het is een feit, ik ben hier als slaaf in dit huis van Potifar. Potifar is mijn baas, dus ik ga mijn baas dienen. En ik zal dat doen op de beste manier die mij voor ogen staat. Ik zal met mijn hart en mijn ziel mijn baas, mijn heer, gaan dienen. En dan gebeurt ook wat er in Spreuken staat, dat die baas, die Potifar, dat ziet. En die denkt van, hé, daar is een dienaar die zich inspant. Daar is een dienaar met verstand, met inzicht. En langzaam maar zeker klimt Jozef op in de hiërarchie. Totdat hij uiteindelijk de baas wordt van al die andere dienaren en zelfs vrije toegang krijgt in het hele huis van Potifar. Ook dat is natuurlijk weer een les van ons. Vrijwel de meeste van ons die zijn in dienst bij een baas. En dan kan er van alles gebeuren. En soms ben je het eens met de baas en soms niet. En soms heb je andere plannen. Spreuken zegt, ga nou met verstand te werk. Probeer je werkgever te dienen vanuit je hart en met je kracht en geheel met geheel je inzet. Dat is wat uiteindelijk het meeste resultaat oplevert. Tenzij er natuurlijk onrecht in het spel is en de oneerlijke praktijken gaan plaatsvinden, dan mag daar een streep worden gezet. Maar goed, dat is dus Jozef die in de gunst raakt bij Potifar. En exact datzelfde gebeurt later dus nog een keer, hè, bij de farao. Als Jozef daar in die cel zit en die dromen uitlegt en vervolgens bij de farao geroepen wordt, ook dan is het weer de trouw van Jozef die de doorslag geeft. En als Jozef dan onderkoning wordt, is hij ook een trouwe onderkoning die de farao als het ware dient in alles. Nou, we kennen de geschiedenis van Jozef, hoe dat verder gaat. Hij was de baas van dat huis bij Potifar. Alleen daar liep ook een vrouw, de vrouw van Potifar. En die vond die Jozef eigenlijk wel interessant. Nou, dat hele eerste deel van het boek Spreuken, dat gaat eigenlijk over hoe je met dit soort situaties omgaat. Van seksuele verleiding. Daar hebben we vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Hier is dan een citaat weergegeven uit Spreuken 6. Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt. Verwerp de lessen van je moeder niet. Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven. Hun onderricht beschermt je tegen lichtzinnige vrouwen, tegen de gladde woorden van een afgedwaalde vrouw. Zet nooit je zinnen op haar schoonheid, laat haar ogen je niet strikken. En vele andere passages aan het begin van het boek Spreuken, die als het ware diezelfde adviezen geven. Jozef kende het boek Spreuken niet. Maar hij wist wel dat het niet gepast was om in te gaan op de avances, op de voorstellen van de vrouw van Potifar. Toen de vrouw van Potifar bij hem kwam en zei van, joh, de baas is er niet, kom bij me liggen, toen weigerde hij. Toen ontvluchtte hij deze omstandigheid. En dat geldt voor jongens en voor meisjes evengoed, dat er omstandigheden zijn waarin je er verstandig aan doet om die te ontvluchten. Omstandigheden van verleiding, van seksualiteit buiten het huwelijk. En Jozef was een verstandige dienaar. Hij wist, mijn Heer heeft mij het gezag gegeven over het hele huis. Maar hij heeft mij niet het gezag gegeven over zijn vrouw. Dus dat is iets waar ik van moet afblijven. Het is alsof Jozef de woorden van Spreuken 6 en die andere passages in Spreuken in zijn hart had geschreven en daarnaar handelde. Nog twee teksten dan over die vrouw van Potifar. Spreuken 1, mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, geef er niet aan toe. Spreuken 2, inzicht houdt de wacht om je te beschermen tegen een lichtzinnige vrouw of man die je met haar vleierij wil paaien. Wat houd je als christen op de been? Hoe kun je als christen vandaag de dag in het leven staan in reinheid, de Heer in reinheid dienen? Dat wil eigenlijk zeggen dat je wijsheid moet bezitten. De wijsheid die God geeft. De wijsheid, dat wil zeggen de kennis van de Heer Jezus Christus zelf. Hoe hij in het leven stond, die hij aan ons wil leren. Dat is de wijze in het boek Spreuken. Dat is de persoon die als het ware zijn gedachten steeds afstemt met het plan van God. En daarvan afhankelijk wil zijn. En niet van de raad van broers, of de raad van een vrouw van Potifar, of wie dan ook. Maar zelf in afhankelijkheid van de Heer zijn of haar weg wil gaan. Nou, u weet hoe dat verder gaat. Jozef die ontvlucht Die vrouw die grijpt die mandelbeet, die blijft dan achter. Potifar komt thuis, die gaat verhaal halen. Die slaaf die je hebt gehaald op de markt, die heeft geprobeerd mee aan te randen. En dan wordt Jozef in de gevangenis gegooid. En dan lijkt de redding van God verder weg dan ooit. Als Jozef het boek Spreuken had gehad, en als hij Spreuken 16 had gelezen, dan had hij ongetwijfeld op dat moment aan deze tekst gedacht en gevraagd, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat je als je als een wijze gedraagt, als je rechtvaardig probeert te zijn, dat je hier eindigt? Dat dit het lot is wat mij beschoren is. Wat zegt die tekst? Als de weg die iemand gaat de Heer behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten. Dat wil dus zeggen dat als je met God je weg gaat, dat God het voor je op gaat nemen. Dat God als het ware de omstandigheden gaat wijzigen, zodat ze in je voordeel gaan uitpakken. Maar Jozef die zal er heel wat vragen over gehad hebben toen hij daar in die cel zat. Hij zal wel gedacht hebben van, is dat wel waar? Klopt dit woord van God wel? Wat merk ik ervan in mijn leven? Hoe kan ik nou weten dat God inderdaad met mij is? Uiteindelijk moet hij geduld hebben. Hij moet heel wat jaren in de cel zitten, een jaar of 12, 13, voordat hij uiteindelijk, samen met zijn diensttijd voor Potifar, voordat hij uiteindelijk uit die cel wordt weggehaald en tot onderkoning van Egypte wordt gemaakt. En dan blijkt dat het woord van God altijd waar is. Een betrouwbaar woord houdt altijd stand. Een leugen slechts voor korte tijd. Het lot keert zich ten gunste van Jozef. U weet hoe het afloopt. Uiteindelijk zit Jozef op de troon. En dan komt daar het gezantschap uit Israël met die broers. En die broers die buigen zich neer voor Jozef. En uiteindelijk is het Jozef die zich bekend maakt aan die broers. En zo als het ware laat zien van wat er ook gebeurt. God had een plan. Hij zag die hongersnood aankomen, hij zag die problemen aankomen en God heeft mij vooruitgezonden om hier alvast de zaken op orde te brengen om jullie en het gezin van Jacob later te beschermen. Waarom Jozef? Waarom niet Ruben? Waarom niet Juda of Levi of een van die andere zoons? Misschien wel omdat Jozef de meest rechtvaardige was, omdat Jozef de meest eerlijke was. Omdat Jozef de persoon was die zich in zijn gedrag in diensten van de Heer wilde stellen. Dat is Jozef. En zo zien we eigenlijk dat een aantal van die teksten in het boek Spreuken toelichten wat er gebeurt in het leven van Jozef. En dat we aan de hand van zo'n boek Spreuken als het ware een paar principes krijgen aangereikt en die kunnen we terugvinden in dat boek Genesis. Maar die kan je net zo goed terugvinden in andere Bijbelverhalen. Hoe God zijn eigen regels in de schepping heeft gelegd. Wij denken vandaag wel eens dat oneerlijkheid het langst duurt. Als je in de krant leest hoeveel fraude er is en hoeveel diefstal en hoeveel ellende er allemaal is. En hoeveel van die problemen allemaal opgelost worden door politie. Wat op zich dan ook weer een probleem is, want het is minder dan 10%. Dan denken we wel eens van oneerlijkheid duurt het langst. Maar wat Spreuken laat zien is dat er een God is die de wereld regeert. En deze God hanteert andere wetten en andere regels. Maar deze God trekt altijd aan het langste eind en hij zal de zaken uiteindelijk rechtzetten. Daniël, nummer 2. Ook een heel bekend figuur. Daniël, die aan het hof van Nebukadnezar kwam, aan het Babylonische hof. En Daniël, dat is een jonge Joodse jongen. Die in de ballingschap is meegevoerd, dus heel eind later. Dat is zoals Jozef aan het begin van de geschiedenis van het Oude Testament geplaatst wordt, staat Daniël aan het eind van die geschiedenis. En u kent ook die geschiedenis waarschijnlijk wel. Daniël die komt daar in dat hof en dat eerste hoofdstuk, dan staat er dat hij in dienst komt van de koning. Waarom komt Daniël in dienst van de koning? Ook dat is een interessante vraag. Spreuken zegt, zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning. Onaanzienlijken zal hij niet dienen. Hoe komt het dat Daniël daar aan het hof in dienst van de koning kwam? Dat kwam omdat hij
wijs was. Is dat hetzelfde als kennis? Nee, dat is niet hetzelfde als kennis. Het gaat er vandaag de dag in godsdienst niet om hoeveel kennis je hebt. Hoe goed je bijbelteksten kent of boeken kent. Het gaat erom hoe wijs wij zijn. Hoeveel wij geleerd hebben in het leven samen met de Heer om onze weg met Hem op Hem af te stemmen. En als we wijs zijn, dan zal dat worden opgemerkt. Zelfs in de wereld, zelfs bij de mensen om ons heen, zal opgemerkt worden dat je als christen op een andere manier naar deze wereld, naar de gebeurtenissen kijkt, dan als niet-christen. Omdat wij de geschiedenis uiteindelijk toch, en ook de dingen in ons leven, in verbinding mogen brengen met God. Dat wil niet zeggen dat het allemaal heel erg makkelijk was. Ook voor Daniël was het een hele moeizame tijd. Die tekst hebben we al gehad. Als de weg die iemand gaat, de Heer behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten. Dat vonden we bij Jozef. En dat vinden we eigenlijk hetzelfde bij Daniël. Daniël die werd weggehaald uit het land Israël. Daniël die wist dat de toekomst van Israël in dat land lag. Maar daar woonde hij niet. Hij was een balling. En hij is in dat vreemde hof, in het vreemde land, aan dat vreemde hof. En daar, dat vind je ook in de psalmen, heb je die vragen van die Israëlieten. Wat doen we hier eigenlijk? Waarom zitten we hier? En ook voor Daniël zal die vraag gekomen zijn van waarom zit ik hier en niet in Israël? Zoals voor Jozef die vraag was, wat doe ik hier als slaaf bij Potifar? Wat doe ik hier in de gevangenis en niet bij mijn vader? Het is de vraag die eigenlijk steeds terugkomt. Wat doe ik hier? Wat is Gods plan met mijn leven? Waarom zit ik precies op deze plek hier in Leeuwarden of in de omgeving dan? Op deze school, op dit werk? Wat is Gods plan met mijn leven? En het moeilijke is, van heel veel van die Bijbelse figuren weten we exact hoe het afgelopen is. En op het eind, dan zie je dat het allemaal goed gekomen is. En zelfs met de mensen van wie het niet goed gekomen is, die gemarteld zijn, dan vind ik in Hebreeën 11 dat ze geloofsheld zijn geworden. Uiteindelijk is het dus toch ook wel een beetje goed gekomen. Maar voor ons, wij zitten er nog middenin. En wij zitten misschien ook nog wel in die tunnel. Wij zitten misschien ook nog wel op het punt dat wij denken van hoe gaat God ooit al die losse eindjes aan elkaar breien? Wat is Gods plan voor mijn leven? Hoe gaat God mij gebruiken? En het antwoord, dat wist Jozef niet. En het antwoord wist Daniël niet. Maar de Heere God wist dat antwoord wel. En datzelfde geldt voor uw leven en voor mijn leven. De Heere God kent het antwoord wel. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat zowel Jozef als Daniël zich niet lieten ompraten door wat anderen vonden. In Daniël 1 vind je het al, als Daniël daar aan het hof komt. En dan komt hij aan de tafel van de koning en dan moet hij al die vreemde spijzen eten. En dan zegt hij van, dat doe ik niet. Ik wil mij aan de wet van God houden. En dan zeggen ze, vrienden, moet je niet doen. Dat gaat problemen leveren. Nee, dat gaat geen probleem leveren, want ik wil God dienen. Het was een heel wijs antwoord. Spreuken 29 zegt, angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Heeft Daniël gemerkt. Je kunt je wel laten ompraten, omdat iets moet, omdat iets hoort, of omdat iets gebruikelijk is. En uiteindelijk meegesleept worden in wat men allemaal vindt van wat je moet doen. Als ik alles moet doen wat mensen van mij aan mij zeggen, alles wat ze van mij vinden en dat allemaal maar moest doen, dan was mijn leven buitengewoon ingewikkeld. En voor uw leven is het precies hetzelfde. Als je alles zou moeten doen wat mensen adviseren of vinden of menen, dan kom je niet meer uit. Spreuken zegt, daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Angst voor mensen is een valstrik. Je raakt alleen maar in verwikkeld, verstrikt. Richt je nou maar op de Heer. Zoek je weg maar samen met Hem. Soms gebruikt God mensen om iets tegen je te zeggen. En dan mag je ter harte nemen. Maar soms mag je het ook naast je neerleggen. Het is de Heer die ons dat gaat vertellen. Daniël die zei van, ho, hier ligt een grens. Hier ga ik mijn eigen gang. En samen met God. En God werkte het uit. Ik wil niet zeggen dat Daniël het allemaal heel makkelijk had. Uiteindelijk belandde hij in een kuil met leeuwen. Nou is dat in Nederland wat lastig. Leeuwen heb je in de dierentuin. Om onder de leeuwen te komen, dan moet je al heel wat doen. Trouwens, laatst stond er in de krant dat er een jong stel op safari was in Afrika. En die waren vergeten om het raampje dicht te draaien van de auto. En een van de twee was opgepeuzeld en de ander die was zwaar gewond. Dus het kan nog wel, de leeuwen aangevallen worden. Maar het is niet heel gebruikelijk. Maar die geestelijke leeuwen hebben natuurlijk wel. Dat er omstandigheden zijn dat je denkt van hoe moet ik hier overleven? Spreuken 2 zegt, aan wie rechtschapen is, geeft God voorspoed. Voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild. Toen Daniel daar tussen de leeuwen stond en die koning Darius in Daniel 6 daar rondjes liep 's nachts en dacht van hoe gaat het met mijn wijze Daniel, gaat hij het overleven of niet? Toen beschermde de Heere God hem daar voor die leeuwen. En ik denk dat dat ook een les van het boek Spreuken is. Dat als wij onze weg met God gaan, dat God zijn weg met ons gaat. En dat God naast ons gaat. Vanochtend hebben we nog gelezen, gehoord van Hebreeën 13, dat God dezelfde is. De Heer Jezus is dezelfde tot in eeuwigheid. Hij zal ons nimmer verlaten of begeven. Het is de belofte aan de christen dat de Heere God met ons gaat. De Vader ziet ons, de Zoon die leidt ons en de Geest is in ons. Het is de belofte die de Heer Jezus doet in het Nieuwe Testament. En die mogen we altijd met ons meedragen, in wat voor omstandigheid wij ook komen. Dat is wat God ons belooft. Nou, Daniel kennen we natuurlijk nog op een andere manier, dat hij ook een hele wijze profeet was. Er staat in Daniel 1 dat God, Daniel en zijn vrienden wijsheid, kennis en verstand gaf. En daarnaast kon Daniel ook nog als een van de 4 dan visioenen en dromen uitleggen. Dat is dus een hele diepe vorm van wijsheid. Dus niet alleen maar wijsheid in de zin van praktische levenswijsheid, maar ook wijsheid in de zin van kennis en inzicht. En daar wordt op een gegeven moment natuurlijk gebruik van gemaakt als die Nebukadnezar een droom heeft in een visioen. En dan moet er dus uitgelegd worden van wat dat dan betekent. En dan is het Daniel die droom kan uitleggen. Die heeft inzicht ontvangen van God. Hij zegt van sorry, ik kan het niet zelf. Hij gaat op zijn knieën en krijgt het inzicht van God. Wat zegt Spreuken hierover? Het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Wilt u wijs worden? Wilt u kennis ontvangen? Wilt u anderen inzicht geven, advies geven, wijsheid doen toekomen, helpen in hun leven? Deze wijsheid is te vinden bij de Heer. Het is de belofte die het boek Spreuken geeft, dat als we ons richten op de Heer Jezus, als we ons richten op de Heere God, dat Hij ons deze kennis en wijsheid wil geven. Dat inzicht, dat komt van God. Ook dat staat heel duidelijk in het boek Spreuken. Een mens stelt zich veel vragen, de Heer geeft het antwoord. Je ziet die Nebukadnezar daar 's nachts woelen om de betekenis van de droom en al die vragen die hij heeft. En dan roept hij die wijzen en die kunnen dat allemaal niet beantwoorden, want die zijn allemaal dienaren van andere goden. En uiteindelijk komt Daniel, de dienaar van de Heere God, de enige ware God, de God van de hemel, en die heeft wel het antwoord. We kunnen ons heel veel vragen stellen. Nebukadnezar kan zich veel vragen stellen. Uiteindelijk, de antwoorden komen altijd van de Heere God. Een mens kan zich veel vragen stellen. De Heer geeft het antwoord. Dat is een hele nuchtere tekst, dit. Wij kunnen tobben, wij kunnen ons vragen stellen, anderen kunnen ons vragen stellen, en er zijn zoveel vragen waar we geen antwoord op weten. Maar we mogen wel weten dat onze God het antwoord heeft. En dat Hij ons soms ook de wijsheid wil geven om dat antwoord te kennen. Nou, bij Daniel is dat zeker het geval, want Daniel die kent op een gegeven moment het geheim van de geschiedenis. Daniel die profeteert op een gegeven moment over dat beeld, dat gouden hoofd, de zilveren borststukken, noemt u maar op, dat beeld wat dan Nebukadnezar ziet, dat toekomstige wereldrijk, dan zegt Daniel dat God tijden en uren verandert. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis. Ook dat is eigenlijk geen nieuwe kennis. Want als je Spreuken achternaast legt, dan staat door mij, zegt de Heere God, of de wijsheid eigenlijk, is de Heer Jezus. Door mij regeren koningen, bepalen heersers wat rechtvaardig is. Vorsten heersen dankzij mij, ik laat leiders rechtvaardig regeren. Eigenlijk hebben we het boek Daniël dus niet nodig om dit te snappen. Het staat gewoon in het boek Spreuken. Het geheim van de geschiedenis is dat God in de geschiedenis aanwezig is. Dat God in de leiders van ons land regeert. Daar dwars doorheen. En dat snappen we misschien maar voor een heel klein beetje. En zeker als we kijken naar totalitaire regimes zoals Noord-Korea of China. Of wat er in Syrië gebeurt of wat er met IS gebeurt. Daar snappen we heel weinig van. Maar we mogen weten dat God in deze historie, in de regering van de wereld aanwezig is. De wijze heeft kennis van Gods rol in onze tijd. Die koningen, die hebben me even de vraag of die dit allemaal ook zelf snappen. Een koning of een president of een minister-president of een minister, die doen allemaal uiteindelijk wat hun goed denkt. En wat staat er dan in Spreuken 21? Dat is een hele interessante tekst over hoe God het wereldbestuur van deze wereld ordent. Daar staat: de gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de Heer. Hij leidt ze waarheen hij maar wil. Hoe komt het dat Jozef uit de gevangenis gehaald werd op precies het juiste moment? Dat komt omdat God de omstandigheden bestuurde, dat er iemand wist van die slaaf daar in de gevangenis. En dat God het hart of het verstand van de farao bestuurde om op dat moment die slaaf Jozef uit de gevangenis te halen en te vragen om raad. Dat is hoe God regeert. Vandaag de dag precies hetzelfde. God regeert in de geschiedenis. God regeert in ons land. En voor ons is het best lastig om te begrijpen hoe dat allemaal zit. Maar één ding weten we zeker. Dat is dat God wel degelijk aan het werk is. Wil niet zeggen dat de regeringen, de oversten, de koningen en noemt u maar op het allemaal zelf zo ervaren. Dat zien we ook in Daniël. Dan zien we ook dat beeld en later in Daniël 7, dan vind je die monsters die uit de zee komen. In Daniël 8 heb je nog een paar van die beesten die daar gezien worden. Dat zijn van die vorsten, die rijken die daar worden geschilderd. En die worden dan als beren of als beesten die verorberen en verslinden voorgesteld. En dat gaat een hoop haat en een hoop vraatzucht vanuit. En dat vind je eigenlijk ook in het boek Spreuken. Ook daar vind je dat niet de hele wereld rechtvaardig is. Niet de hele wereld dient God. Er zijn goddelozen die een arm volk onderdrukken als een brullende leeuw en een ziedende beer. Er zijn vorsten die onrechtvaardig regeren. Er is onrecht in de wereld op alle niveaus. Op het laagste niveau tot het hoogste niveau. Het is een feit dat we leven in een wereld vol onrecht. Maar het is ook een feit dat er boven deze wereld van onrecht een God van recht staat. En deze God van recht, die vervult zijn plannen. Dwars door alle omstandigheden heen. En dat is wat Daniël vertelde aan Nebukadnezar. En eigenlijk is dat wat Salomo vertelt aan ons. De wijze vandaag de dag, die doorziet de geschiedenis, die doorziet de krant en ziet daarin de hand van Gods regering. Als derde voorbeeld van het boek Spreuken wil ik een paar dingen zeggen over het leven van de Heer Jezus. En ik wil iets anders doen dan de anderen. Ik ga nu niet het hele leven van de Heer Jezus langs en steeds als er een parallel is met Spreuken om dat aan te geven, zijn er veel te veel. Maar ik wil een aantal aspecten noemen, ook uit de leidersgeschiedenis, hoe je eigenlijk het boek Spreuken een soort illustratie geeft van wat er daar gebeurt. Nou, allereerst dan natuurlijk de Heer Jezus, die zelf de wijsheid heeft nagestreefd. Spreuken 1, we hebben al een paar keer eerder in deze serie benoemd, het begin van het boek: laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen. deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. Want het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer of vrezen van de Heer. Wat doet de Heer Jezus als hij 12 jaar is in de tempel? Hij luistert naar de woorden van God. Het is alsof de Heer Jezus, als hij 12 jaar is, al deze woorden van Salomo indringt en wijs wil worden uit het boek van God. Wijsheid wil verwerven bij de bron van wijsheid. Dat is niet de krant, niet de praatjes van de mensen of wat mensen verkondigen, maar dat is de Bijbel, dat is de Heere God zelf. De Heer Jezus is het voorbeeld van wijsheid. We hebben al gezien dat de Heer Jezus als God, in zijn goddelijke hoedanigheid, de wijsheid van God wordt genoemd. Maar wat je in het leven van de Heer Jezus ziet, in het Lucas-evangelie met name, dat is hoe hij geboren wordt als mens en ook opgroeit in wijsheid. Ook in zijn opvoeding, in zijn groei, zogezegd, steeds wijzer wil worden op deze aarde, naar zijn leven als mens. Een wijsheid die je als het ware opdoet in het leven van alle dag. Nou, als we nu eens gaan kijken naar een aantal mensen met wie de Heer Jezus van doen heeft, dan vind je ook een aantal hele opmerkelijke parallellen. Bijvoorbeeld Petrus. Petrus, de meest enthousiaste apostel van de Heer Jezus. Die een beetje een flap uit is. Er gebeurt wat, hij is haantje de voorste, dan roept hij. En dan heeft hij weer ideeën en dan beseft hij eigenlijk niet zo goed wat hij zegt. En ook als de Heer Jezus dan aankondigt dat hij gevangen genomen zal worden en veroordeeld zal worden en zal sterven, dan is het Petrus die meteen eruit flapt van nee Heer, dat zal nooit gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus van Petrus, pas maar op, want voordat de haan driemaal kraait, zal je mij driemaal verloochend hebben. En Petrus gelooft er helemaal niks van. Spreuken 20 zegt, velen roemen hun eigen trouw, maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is? Spreuken is een heel nuchter boek. Ook in onze dienst van God kunnen wij heel enthousiast zijn, heel veel dingen aan God beloven. Maar als we de hand in eigen boezem steken, dan hebben we soms ook wel iets van Petrus. Dat wij wel heel veel dingen willen, maar dat de geest wel gewillig is, maar het vlees toch wel heel erg zwak kan zijn. Petrus had daaronder te lijden. En die zal de Heer Jezus ook verloochenen. Maar voor onszelf mogen we als het ware dat ook wel eens realiseren. Dat wij als de Heer ons niet vasthoudt, eigenlijk net zo onbetrouwbaar zouden kunnen zijn als Petrus. Het is echt een genade van de Heer om betrouwbaar te kunnen en te blijven zijn in het leven als een wijze. Pilatus. Als de Heer Jezus daar voor het paleis staat en de Heer Jezus dan in die rode mantel, in die doornenkroon, daar wordt getoond aan het volk, zie de mens, ecce homo, zie de mens. En het hele volk daar staat en als het ware de bedoeling van Pilatus was dan met meelij vervuld wordt en dat ze zeiden van laat hem toch vrij. Maar uiteindelijk opgestookt wordt door de priesters en de Joodse leiders om te roepen kruisig hem. Dan zien we eigenlijk in deze Pilatus een machteloze man. Iemand die gevangen wordt gehouden door het volk die hem gijzelt. En die als het ware, en dat weten uit de geschiedenis, die als het ware allerlei brieven al naar de keizer gestuurd had over een aantal problemen die er gespeeld hadden. En als Pilatus deze man, deze Jezus, nog een keer vrij zou spreken, dan zou dat weer tot een brief aan Tiberius leiden. En dan zou dat ertoe kunnen leiden dat hij uit zijn ambt ontzet zou gaan worden. Hij was in feite gewoon bang. Hij was een marionet van wat anderen tegen hem zeiden. Spreuken zegt, wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige beschuldigt, beiden zijn de Heer een gruwel. Barabbas werd vrijgesproken, terwijl hij een rover en een moordenaar was. En de Heer Jezus als rechtvaardige, die werd beschuldigd en veroordeeld. Spreuken geeft aan dat dat niet is hoe God wil dat de wereld wordt bestuurd. Pilatus heeft het wel zo gedaan. Was geen wijze. Judas was ook iemand die onwijs was, letterlijk. streepje wijs, niet wijs. Verwerf de waarheid, zegt Spreuken 22, en verkwansel haar niet. Laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid. Judas verwierf geen waarheid, hij verwierf geld. Voor hem was geld belangrijk. En voor dat zakje met zilverstukken heeft hij de Heer Jezus, zijn meester, verkocht. Spreuken, hebben we ook een vorige keer gezien, zegt zo ontzettend veel over de echte waarde van rijkdom. En dat rijkdom altijd ten dienste staat van wijsheid. Judas had het omgedraaid. Hij verkocht de meester van wie hij woorden van wijsheid en van eeuwig leven had geleerd, voor een zak met geld. En uiteindelijk is hij ook slecht aan zijn einde gekomen. Als de Heer Jezus bij Caiaphas is, dan wordt die vraag aan hem gesteld: bent u nou de Christus, de Zoon van God? De Heer Jezus stond daar, dus voor die veroordeling, nog Pilatus, die stond daar en heeft helemaal niks geantwoord. Totdat deze vraag aan hem gesteld werd. En toen antwoordde hij: u zult de hemel geopend zien en de Zoon des Mensen aan de rechterhand van God zien. En dat was voldoende voor Caiaphas om dat als godslastering te beoordelen, te beschouwen en hem te veroordelen. Spreuken zegt: het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Was dit het juiste woord? Ja, dit was het juiste woord. Dit was het goede getuigenis wat de Heer Jezus heeft afgelegd. Het getuigenis: bent u een Christus, bent u een koning? De Heer Jezus zweeg tijdens zijn hele veroordeling. Maar zowel bij Caiaphas als bij Pilatus heeft hij eenmaal gesproken en het getuigenis afgelegd over wie hij was. Ook een les voor ons. Soms mogen we zwijgen, soms moeten we zwijgen. Maar soms vraagt God om te spreken. Wanneer? Dat is een kwestie van wijsheid. Dat is een wijsheid die je ontvangt van de Heer, die je mag leren in het leven, maar die wel belangrijk is. In Markus 13 staat dat als je soms gevangen wordt, dat gaat dan eigenlijk over een andere groep, een groep discipelen die dan gevangen wordt, of een groep Joodse getuigen, maar we kunnen net zo goed op onszelf toepassen, is en je wordt voor koning geplaatst en je wordt beschuldigd, dan is het de Heilige Geest die je de woorden zal geven die je kunt spreken. Dat is een gevolg van wijsheid, dat de geest van de wijsheid in je leven werkzaam is en gaat spreken. Caiaphas zelf, tja, die man, die was hoge priester, was ook een politieke marionet. Maar ook deze man, die zat eigenlijk helemaal gevangen in een web van anderen. Spreuken 14 zegt: een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood. Spreuken 16, een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, maar de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. Wat heeft Caiaphas gedacht? We weten het niet. Maar ten diepste heeft hij een foute keus gemaakt. Misschien dacht hij voor zichzelf: ik los een groot probleem op voor mijn volk. Wil mijn volk, Juda, blijven bestaan, dan moeten we zo'n persoon als Jezus Christus niet hebben. En hij heeft geprobeerd hem onder het tafelkleed weg te moffelen. Hij heeft hem via Pilatus aan het kruis laten hangen. En soms denk je de juiste keuzes te maken, maar Caiaphas maakte eigenlijk de verkeerde keus. Wie beoordeelt dit? De Heere God beoordeelt dit. Hetzelfde geldt voor die getuigen die er opgeroepen werden. Die twee getuigen, er werd gezocht van wie heeft een beschuldiging. En er werd gezocht van iemand die iets kon vertellen. Maar iedereen zei wat anders. Tot er twee getuigen waren die iets zeiden over de Heer Jezus. Dat hij gezegd had dat de tempel met de grond gelijk gemaakt zou worden. Een betrouwbare getuige redt levens. Een valse getuige liegt en bedriegt. Ook daar kun je weer een tekst naast plakken uit het boek Spreuken. Niet te veel over zeggen. De moordenaar aan het kruis. Dat is de laatste. De moorden aan het kruis. Hangen twee mensen naast de Heer Jezus. De Heer Jezus in het midden. De ene moordenaar, die bespot de Heer Jezus. Joh, haal ons hier vanaf als je een koning bent. En de andere moordenaar zegt van: joh, hij is rechtvaardig en wij niet. En die vraagt aan de Heer Jezus: Heer, als u in uw koninkrijk komt, wilt u mij gedenken. Spreuken 28, wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Je leest in deze tekst eigenlijk wat er op het kruis van Golgotha gebeurt. God is een God van vergeving. Als wij de verkeerde keuzes maken, eigenlijk geeft dat niet. Omdat onze God een God van vergeving is. Omdat onze God ons wil leren om in wijsheid onze weg te gaan. Omdat onze God ons bij de hand wil nemen en met ons samen wil gaan. Dus als ik nou mag samenvatten wat het hele boek Spreuken ons brengt, dan zou ik het eigenlijk met deze woorden willen doen. Spreuken gaat over dwaasheid en wijsheid. Wie is de dwaas en wie is de wijs? En die wijsheid die wordt gevonden in de kennis, in de relatie met de Heere Jezus. Die wijsheid en die dwaasheid, die leiden volgens het boek Spreuken tot een bepaald gedrag. Wijsheid is die relatie met God. Dat leidt tot keuzes in je leven. En als je wijs bent, dan ga je recht doen. En als je dwaas bent, dan doe je geen recht. Of meestal geen recht. Het zijn de consequenties van het leven als een wijze. En wat Spreuken dan voor dimensie eraan toevoegt, is de meest wonderlijke dimensie. Spreuken zegt, als je als wijze leeft en als je kiest om recht te doen, dat wat God bepaald heeft dat je mag doen, dan mag je ervan uitgaan, dan mag je verzekerd zijn dat God je zal zegenen. Soms direct, soms indirect. Dat laat van hem. Maar dit is het principe van het boek Spreuken. Wijsheid leidt tot recht doen in je leven. En recht doen in je leven, dat leidt tot de zegen van God. De zegen van God. Dat is ten diepste wat het boek Spreuken ons belooft. En daarom zou ik willen afsluiten met deze tekst uit Spreuken 4. De weg van de rechtvaardige is stralend als de zon die opkomt. Hoger klimt totdat de dag zijn licht verspreidt. U kent allemaal Malachi 4. Daarin wordt de komst van de Heer Jezus Christus vergeleken met de komst, de opkomst van de zon van de gerechtigheid. Met genezing onder haar vleugelen. En dan zal het vrederijk als het ware aanbreken. Wat Spreuken 4 eigenlijk belooft, over u en over mij, is dat als wij die wijsheid in ons leven opnemen en als wijzen gaan leven en als rechtvaardigen gaan leven, dat wij als het ware ook als een zon opgaan in deze wereld. En zoals de Heer Jezus straks in al zijn glorie en in al zijn volheid de zegen zal geven voor deze wereld, zo zal die zegen in onze eigen levens al doorbreken. En door onze levens heen nu al in onze omgeving zichtbaar worden. En mogen wij als het ware nu dat licht van de zon van de Heer Jezus in deze wereld verspreiden. Omdat we leven als wijzen, omdat we leven als rechtvaardigen, omdat we leven als dienaren en volgelingen van Christus. Amen.
Zingen we lied 233. Laat dan uw licht schijnen, blij als de morgen. En lied 232, het eerste vers. Wat God doet, dat is wel gedaan.
Zullen we nog danken. Heer, het was weer een voorrecht om hier vanmorgen bij u te zijn. In de eerste dienst dat we u mochten loven en danken, iets van u mochten zien. En in deze tweede dienst dat we uw woord mochten overdenken. En we danken u voor de geweldige lessen die daarin staan en die ons aanspreken. Die ons ook vanmorgen voorgehouden zijn. En we willen u ook vragen, wilt u in de dagen die voor ons ligt en ook in het leven dat nog voor ons ligt, zolang u ons hier nog laat, ons helpen om dat toe te passen, om onze weg met u te gaan en op u te vertrouwen en zo wijsheid ook van u te ontvangen en door u gezegend te worden. Wilt u dat geven in al onze levens en zo ons in alles tot uw eer doen bezig zijn. Zo danken we u nogmaals voor deze morgen die u ons gaf. En willen ons ook weer dan aanbevelen voor de dag die voor ons ligt, de week die voor ons ligt, wilt u met ons gaan. We vragen dat alles om Jezus wil. Amen. Dan hebben we nog een collecte en die is bestemd voor evangelisatiewerk.